Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is documentairfotograaf Elisa Veerman. Het zichtbaar maken van de Molukse cultuur is voor hem een belangrijke motivatie om te fotograferen. Zo portretteerde hij door het hele land Molukkers voor de serie Molukken Legacies. En in de portretreeks You Huddle to Keep Warm, je blijft dicht bij elkaar om warm te blijven, schiet Elisa beelden van jonge mannen die hij treft op plaatsen waar Molukse gemeenschappen wonen of in buitenwijken van Marseille en andere grote Europese steden. We zien de mannen poseren, vaak in stedelijke omgeving in de buurt van flatgebouwen of rond sport- of skateparken, met omgevingen die ruim worden meegefotografeerd en zo zelf een essentieel onderdeel van het portret worden. Vaak dragen de mannen dure merkkleding of sportkleding en zitten ze op een scooter, motor of quad. De beelden hebben een kenmerkende zachte en warme stijl en de geportretteerden hebben een uitstraling die open en trots is, maar ook onverzettelijk. Behalve dit autonome werk schiet Elisa ook portretten in opdracht voor verschillende media. Welkom Elisa, fijn dat je er bent.
Ja, thanks for having me, dankjewel. Wat een mooie intro, ik voel me vereerd.
Ja, nou, het is allemaal jouw werk, dus ik heb er weinig aan gedaan. Hoe is jouw route tot fotograaf begonnen?
Mijn route tot fotograaf die is vrij organisch gegaan. Mijn vader is nog steeds fotograaf. Dus mijn vader is tweede generatie Molukker. En die fotografeerde vroeger in de jaren 80 en de jaren 90 fotografeerde die al veel op Molukse feestjes en bij Molukse evenementen. En hij had ook een tijdje had hij een klein fotostudiootje, waarin hij experimenteerde met portretten. Dus als vanaf jongs af aan als kind was ik eigenlijk altijd al omringd met iemand die in de weer was. Met cameraapparatuur. Dus ik denk dat op onbewust niveau als kind zijnde zag ik altijd al de camera. Maar mijn vader heeft me nooit heel erg gepusht per se om fotograaf te worden. Dus hoe ik zelf ooit met fotografie ben begonnen is dat ik heb ooit van mijn eerste bijbaantje. Toen ik 16 was, heb ik toen een camera gekocht. Die toen in de korting was bij de Mediamarkt in Rotterdam. En toen begon ik eigenlijk gewoon met straatportretten maken van vrienden die aan het skaten waren en die bezig waren met graffiti. Omdat ik was toen de tijd altijd eigenlijk op de skatebaan aan het chillen als tiener. En zodoende kwam ik er eigenlijk achter dat ik portretten op straat maken eigenlijk heel leuk vond. En vanuit daaruit is eigenlijk die passie verder ontwikkeld.
Ja. En leken die portretten op wat jouw vader maakte? Dat is groot.
Nee, niet esthetisch leek het er niet op. Mijn vader die fotografeerde ook veel zwart-wit vroeger. Maar het wel in de zin van dat mijn werk altijd heel erg human interest is geweest. En mijn vader die fotografeert ook nog steeds altijd mensen. Dus nu fotografeert hij nog steeds. Hij is nu in Maluku weer. Dus hij overwintert nu elk jaar in Maluku. Maar hij fotografeert eigenlijk altijd mensen ook, mijn vader. En dan vooral vrienden, familie, kennissen. Of mensen die hij treft op dan voornamelijk Molukse evenementen. En ja, mijn werk gaat natuurlijk ook heel erg over mensen en de menselijkheid. Dus in die zin heb ik dat wel zeker van hem. Of zit er zeker raak vlak in.
Ja.
Maar esthetisch en conceptueel niveau maken we wel degelijk ander werk. Ja.
En hoe zou je zeggen dat je naar de opleiding getrokken bent? Want op een gegeven moment moet je dan beslissen, oké, dit gaat mijn werk worden of ik wil hier een serieuze studie van maken. Mm-hmm. Het is geen hobby.
Mm-hmm. Ja, dat heeft best wel even geduurd hoor. Dus ik denk dat ik pakte die camera op toen ik 16, 17 was. En toen was het echt gewoon boys fotograferen waarmee ik omringd was. Die graffiti acties deden en skateboard tricks vastleggen. En voor de rest een beetje met je party scene ook. Waar ik toen de tijd onderdeel van was in Rotterdam. Ik ben opgegroeid in een dorpje naast Rotterdam. En op een gegeven moment, toen ben ik ooit een keer een dagje naar Amsterdam alleen gegaan om te gaan fotograferen op straat. Ik was dan heel erg into straatfotografie. En toen was ik naar Foam gegaan. En toen kwam ik daar een fotoboek tegen van Bruce Davidson. Dat is een bekende Magnum fotograaf uit Amerika. En die heeft een boek gemaakt genaamd Subway. Waarin hij eigenlijk in de jaren 80, als ik het goed zeg, eind jaren 80... mensen fotografeerde in de metro van New York. En toen ik dat boek zag bij Foam, toen dacht ik eigenlijk van, hey, dit wil ik eigenlijk ook doen.
Waarom? Wat gebeurde daar?
Ja, ik was gewoon vergeblazen door dat. Ik vond gewoon die rauwheid die in die beelden zat, maar tegelijkertijd zat er ook een bepaald soort tederheid, een bepaald soort schoonheid in die beelden. Het is heel intiem, het is heel dicht op de mens, heel eerlijk, heel kwetsbaar ook. Dus als je door dit boek bladert, dan zie je bijvoorbeeld een homeless person, zie je ze half naakt, zie je op de vloer van de metro liggen. Maar dan sla je een bladzijde om en dan zie je een jonge Keith Haring. Zie je op een muur van een metro, zie je, voordat hij nog was doorgebroken, zie je een graffiti tag doen. En die soort levendigheid en die soort van allesomvattendheid van New York toen de tijd, in die tijd. Dat vastgelegd, dat vond ik zeg maar zo mooi. Ik was er echt door omver geblazen. En ook echt kleur-analoog fotografie was het ook echt, wat ik natuurlijk nu ook doe. En toen dacht ik gewoon, dat wil ik ook. En toen eigenlijk op basis daarvan ben ik eigenlijk gewoon heel impulsief. Ben ik eigenlijk gewoon een soort naïeve jonge hond. Ben ik eigenlijk gewoon gaan reizen met mijn camera. Dus ik ben toen een tijdje naar New York gegaan. Een tijdje naar India. Een tijdje naar Hongkong. Eigenlijk allemaal maar met het idee van, hey, ik wil gewoon een tof straatbeeld maken. En dan altijd een beetje fotografen naapend die ik toen de tijd heel vet vond. Dus dan een Bruce Davidson of Bruce Gilden. Of in Hongkong een Michael Wolff. Ik was ook een tijdje into fotografen die in India werk maakten. Vandaar dat ik dan naar India ging. Ja, lang verhaal kort. Dus op een gegeven moment dat ik dat dus allemaal had gedaan en best wel een groot portfolio, straatportfolio had opgebouwd, toen kwam ik er toch wel achter van, hé, ik mis toch wel gewoon bepaalde handvaten om mijn werk te kunnen positioneren en ook om mijn werk conceptueel vooral gelaagder te kunnen maken. En toen op een gegeven moment zeiden mensen eigenlijk van, ja, moet je geen academie gaan doen. En toen ben ik gaan oriënteren. Toen kwam ik eigenlijk uit bij de KWK. En toen ben ik daar in 2017 ben ik daar toen mee begonnen.
Want inderdaad, als je al je helden nadert, dan krijg je in het beste geval foto's die lijken op wat zij maken. Dan treed je in hun voetsporen. Maar je hebt nog niet je eigen stijl ontwikkeld, inderdaad. En het betekent nog niet per se iets, omdat het nog niet van jou is.
Nee, klopt. En je begint natuurlijk altijd met natuurlijk gewoon dingen imiteren en uitproberen. En het voordeel van de fotografie die ik vet vond was wel dat heel veel van die fotografen die wel werk maakten op plekken die interessante maatschappijen hebben en waar op menselijk vlak heel veel gebeurde, waardoor ik ook wel heel veel kon oefenen met de interactie met mensen en ook heel veel lagen van de samenleving daardoor zag, zowel binnen land als buitenland. En uiteindelijk heeft dat me denk ik op de academie ook wel geholpen, omdat dat gaf wel een bepaald soort levenservaring ook wel voor een jong persoon, die me ook wel heel erg hielp op de academie, waardoor ik soort van sneller ook me bewust werd van, hey, volgens mij doe ik dit vanwege dat en dat vanwege dat, omdat ik best wel forse training ook wel daarin al had gehad.
Ja.
Of nou ja, training in ieder geval al heel veel had
ervaring.
Ja, precies. Ja. Ja.
En wanneer dacht je dan, ik ga de Molukse gemeenschap portretteren? Wanneer nam je dat als soort van klus of taak op je?
Ja, dat begon een beetje in het tweede van de academie. Dus wat de kunstacademie heel goed doet, is dat het je natuurlijk spiegels voorwerpt. Dat is natuurlijk het hele programma een beetje opgestoeld. En dus op een gegeven moment ga je natuurlijk reflecteren van, hey, waar kom ik vandaan? Waarom ben ik zoals ik ben? Et cetera. Dus toen, ik denk dat ik een beetje in het tweede jaar van de academie begon ik al met fotograferen in Molukse wijk in Krimpen aan de IJssel. Dat is het dorp waar ik ben opgegroeid. Begon ik al een beetje met portretten maken. En ik heb toen ook in het tweede jaar heb ik toen voor een technical skills opdracht heb ik toen portretten gemaakt van mijn tante en mijn oma. En meerdere generaties van mijn familie. Dus dat was eigenlijk een beetje een voorloper uiteindelijk van dan het project Malak & Legacies, wat ik toen ben begonnen in het derde jaar. Wat toen echt eigenlijk mijn eerste project was wat echt uitkwam. Maar ik was echt door de kunstacademie is dat eigenlijk gekomen. In de loop van de academie ben ik daar meer mee gaan experimenteren.
En ik las in een eerder interview dat je zei, ik wilde ook de beeldcultuur verrijken van wat er over de Molukken te zien is en de Molukse gemeenschap. Mm-hmm. Dat is te eenzijdig of is überhaupt weinig zichtbaar.
Mm-hmm.
Wat was het tot dan toe zichtbaar? Hoe is jouw samenvatting van wat het toen was en wat jij eraan toe wil voegen?
Nou, wat ik toen heel erg zag, en nu inmiddels, we zijn nu inmiddels natuurlijk wat verder, dus er zijn nu enorm veel mooie initiatieven en dus ik ben echt super trots op wat derde, vierde generatie makers nu aan het maken zijn en samenwerken die eruit voortkomen. Maar toen vond ik dat er was heel veel mooi beeld binnen de gemeenschap. Dus er was heel rijk beeld binnen de gemeenschap. Maar ik zag vervolgens dat heel veel beeld wat buiten de gemeenschap plek kreeg. Of wat vooral door makers van buiten de gemeenschap was gemaakt. Dat vaak altijd een best wel depicting beeldtaal was. Dus je hebt natuurlijk het bekende beeld van Ed van der Elske. Van de Molukse jongens die natuurlijk op de auto zitten. In beheer van Nelles Fotomuseum, als ik het goed zeg. Dus dat was dan bijvoorbeeld een beetje altijd een beetje het beeld wat werd aangehaald van de Molukse gemeenschap als de gemeenschap in de media kwam. Of natuurlijk het beeld van de punt, van de treinkaping. Maar behalve die beelden, daar bleef het altijd een beetje bij. Of het waren dan een soort van heel journalistische beelden van de aankomst of van protesten. En altijd heel erg beeldtaal die soort van altijd heel erg sprak over Molukkers. Maar niet beeldtaal die heel erg vanuit Molukkers kwam. Binnen de manier van hoe het gepositioneerd is en ook hoe dat door die beelden tot stand zijn gekomen. En daar irriteerde ik me altijd gewoon best wel aan. Vooral toen ik op de academie nog zat. En daarnaast ook dat toen ik op de academie zat, werd ik sowieso extra geconfronteerd met dat sowieso heel weinig mensen daar ook wisten waar ik mee bezig was of de dingen waar ik geïnteresseerd in was. Dus vaak in de klas was ik eigenlijk vaker de klas aan het uitleggen wat ik interessant vond of waarover ik werk wilde maken, dan dat ik soort van feedback kon krijgen over wat ik had gemaakt. Omdat mensen gewoon te ver afstonden van de thematiek en de onderwerpen die ik wou behandelen in mijn werk. Dus daar kwam wel echt die drijf vanuit om dat te gaan maken.
Ja, als missie van dit is er ook en kijk er eens op deze manier naar. Zo wordt er ook gekeken.
Ja, zeker.
Dat is het blikken zijn. Ja.
En ook omdat het heel belangrijk is dat makers die uit gemeenschappen of uit bepaalde sociale klassen of lagen van de samenleving komen, dat die ook het werk maken wat daarover gaat. Dat vind ik wel belangrijk. En tuurlijk is het altijd een soort grijs gebied tussen. Maar het is wel belangrijk dat mensen werk maken wat een connectie heeft met waar ze in gesocialiseerd zijn, zeg maar.
Ja. Dan heb je bijvoorbeeld de reeks You Huddle to Keep Warm. Daar portretteer je jonge mannen uit verschillende diaspora's in wat gesloten Molukse gemeenschappen of in buitenwijken van grote Europese steden. Wat wilde je met dat project laten zien?
Ja, dat project kwam eigenlijk een beetje voort uit Malakan Legacies. Dus ik heb in het derde van de academie heb ik toen Malakan Legacies gemaakt. En dat was heel erg specifiek over de Molukse gemeenschap in Nederland. Maar op een gegeven moment realiseerde ik ook dat mijn werk over meer gaat dan alleen de Molukse gemeenschap. Dus de Molukse gemeenschap is zeker onderdeel van mijn zijn. En dat is deels wie ik ben. Maar tegelijkertijd merkte ik ook dat ik met mijn werk geïnteresseerd ben in grotere dingen op metaniveau. Dus over diaspora-identiteit, over postkoloniale erfenissen, over hoe periferieën er esthetisch uitzien. Over hoe subculturen daar binnenin met elkaar verweven en verbonden zijn. Dus You Huddle to Keep Warm, dat is eigenlijk een onderzoek wat uiteindelijk heeft geleid tot mijn afstudeerwerk. Waarin ik eigenlijk mijn werk op dat niveau positioneer. En het is wel begonnen met ook de Molukse gemeenschap. Dus ik begon het met fotograferen in Molukse wijken. Dus jongens en mannen in Molukse wijken op straat. Maar uiteindelijk merkte ik van, hey, ik vind het interessant om dit breder te trekken. Omdat het eigenlijk meer gaat over street fashion. En inderdaad die constructen van mannelijkheid en bepaalde manieren van bewegen en bepaalde manieren van taal die niet alleen stoppen bij de Molukse gemeenschap, die daar ver overheen bewegen. Dus het gaat echt over diaspora-identiteit en hoe die eigenlijk op Europees of eigenlijk in een soort van postkoloniale periferieën binnen het Westen eigenlijk met elkaar in contact staan. En ook een soort van hybride doorontwikkelen.
Want daar zie je dus duidelijke overeenkomsten in.
Zeker, ja. Er zijn hele infrastructuren en ecosystemen die compleet langs de status quo en langs eigenlijk de binnenringen van de grote steden, om het even plat te zeggen, eigenlijk compleet bewegen. En dat is heel interessant en dat gebeurt op meerdere niveaus. Dat gebeurt op sportniveau, op modeniveau, et cetera. En dat is heel interessant dat allemaal in verbinding met elkaar staat. Dus er zijn meerdere gemeenschappen die met elkaar samenwerken. En ook brands die daar weer campagnes op draaien. Subculturen die daaruit ontstaan. Die stoppen niet bij culturele gemeenschappen of bij bepaalde landsgrenzen.
Ja.
En dat vind ik heel interessant.
En gaan dus ook buiten, laten we, ja, een beetje een lelijk en beladen term, maar de mainstream media, zou je kunnen zeggen.
Nou, ik denk dat de mainstream media, die pakt het altijd te laat op. Dus het wordt mainstream op het moment dat het eigenlijk al gebeurd is. Of op het moment dat het ook verkoopbaar wordt. Dus dat het eigenlijk voor commercie interessant wordt. Dus je ziet bijvoorbeeld met hip-hop muziek. Hip-hop muziek is het meest populaire genre. ter wereld. Weet je, dat zijn de meest grote artiesten ter wereld. Dat zijn hiphopartiesten. Maar als je dat nog steeds, ik weet niet exact de cijfers, misschien dat ik een aanname doe, maar als je dat nu naast radiostations in Nederland gaat leggen, hoeveel hiphop er daadwerkelijk wordt gedraaid op radiostations in Nederland, dan zie je dat dat totaal niet in verhouding is met wat de Spotify-cijfers zeggen.
Ja.
En dat ja, dat
laat een blinde vlek zien, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik denk dat het deels een blinde vlek is, maar ik denk dat het uiteindelijk ook heeft te maken met controle en met macht. Ik denk ook dat mensen die touwtjes in handen hebben het ook gewoon echt eng vinden. Om compleet misschien de gatekeepers. Ik denk dat de gatekeepers van deze wereld dat misschien ook gewoon eng vinden om compleet de poorten open te zetten. Omdat ze anders zeg maar gewoon geen ruimte meer in de directiekamer hebben. Ik denk dat het ook wel degelijk daarmee heeft te maken. Want op een gegeven moment als het overal is. En als elk kind op een middelbare school een bepaalde jas aan heeft van een bepaalde brand. En bepaalde nummers nazingen en zo. Ja, dan kan je wel degelijk je vraagtekst bezetten van ja, in hoeverre heb je dan nog echt een blinde vlek, weet je wel? Zeg maar, heb je dan echt een blinde vlek of kies je er gewoon voor om weg te kijken?
Ja. En vanuit die vragen maak je eigenlijk dat werk? Of zeg je van laten we onze aandacht richten op die periferieën?
Nou, niet alleen periferieën. Het is niet alleen periferie in de zin van dat ik alleen naar buitenranden of fringes ga. Maar wel in de zin van ik vind het heel interessant om die soort hybride ontwikkelingen met mijn camera te vangen. En dan wel altijd vanuit mijn eigen blik. Want uiteindelijk ben ik ook maar iemand die daar onderdeel van is en mijn eigen visie op heb. Dus ik zal nooit trachten dat ik dat compleet kan vangen of compleet kan schetsen. Maar ik vind het interessant om dat visueel te verkennen. Het is eigenlijk een onderzoek. Ja, het is eigenlijk een visueel onderzoek. En die bepaalde subculturen die daarin zitten, vind ik heel interessant. Vooral collaboraties die daar nu gaande in zijn. Dus er zijn bijvoorbeeld rappers uit Amsterdam die bijvoorbeeld nu nummers maken met rappers uit Barcelona en rappers uit Frankrijk. En weet je, en daardoor gaan bepaalde kledingbrands die komen ook weer hier en vice versa. En er worden hele interessante infrastructuren en ecosystemen daarin gebouwd. En die bewegen inderdaad compleet langs. Ja, de mainstream media's die eigenlijk vaak dan alleen maar gefocust zijn op die landen zelf.
Hmm.
Dus het zijn eigenlijk ecosystemen en infrastructuur die eigenlijk boven de media die zich vestigt op alleen een land of een bepaalde stad of een bepaalde monocultuur. Die bewegen er eigenlijk omheen of doorheen, zou je bijna kunnen zeggen. En ik vind dat heel interessant. En ook omdat het een bepaald soort empowerment ook geeft van oké, als je ons geen ruimte geeft binnen de ring of binnen het mainstream discours, dan creëren we wel ons eigen discours.
Ja.
Dat is eigenlijk wat het indirect zegt. En dat vind ik een heel interessant iets.
En dan verken jij in je foto's hoe dat er visueel uitziet. We zien bijvoorbeeld heel veel stedelijke omgeving.
Mm-hmm.
Daarin, in die portretten, in de inleiding zei ik al, het lijkt bijna alsof dat ook mee geportretteerd wordt. Dat is onderdeel van de identiteit.
Zeker.
Kies je er zo op die manier voor?
Ja, zeker. Ja, ik fotografeer altijd best wel wijd. Dus ik ben iemand die altijd heel wijd fotografeert. En dat is inderdaad ook wel degelijk, omdat ik het heel belangrijk vind om context in mijn beeld te laten zien. En ik probeer altijd een beetje de grens op te zoeken dat het niet volledig herkenbaar is waar je nou naar kijkt qua locatie. Dus ik zou niet snel een straatnaambord of het zodanig proberen vast te leggen dat je echt gelijk weet, oh ja, dat is op die hoek bij die straat of zo. Maar ik vind het wel interessant dat je een bepaalde context meekrijgt van, hey, dit is buiten, dit is op straat. En dan vooral ook dat het duidelijk wordt dat het wel ook westerse stedelijke omgevingen zijn. Dat vind ik interessant. Omdat natuurlijk veel jongens en mannen die ik fotografeer zijn bruine en zwarte jongens en mannen. En ik vind het interessant om die dan ook vast te leggen in publieke ruimtes van westerse stedelijke gebieden. Dat vind ik interessant. Ja.
Waarom eigenlijk? Waarom is dat interessant?
Nou, omdat ja, het heeft denk ik te maken met representatie. Maar ook met ja, broederschap en ook met een bepaald soort herkenning ook.
En dus dat je inderdaad zegt, dit is jullie ruimte. Het gaat ook om het claimen van die ruimte of om het daar als vanzelfsprekend zijn. Claimen klinkt misschien een beetje agressief, maar
ja, precies. Ja, ik denk niet dat inderdaad dat het claimen is in de bewuste zin, maar wel van dat. Kijk, veel van de plekken waar ik fotografeer, daar zie je ook altijd voornamelijk jongens en mannen op straat. En dus de publieke ruimte wordt in die zin wel opgeëigend, of zeg maar. Of opgeëist to a certain degree. Dus ik vind dat heel interessant om vast te leggen. Ja.
En dan zie je daar, wat ik ook al beschreef, de motoren, de crossmotoren, de quads, de scooters.
Mm-hmm.
Die zijn echt essentieel onderdeel ook, heb ik het gevoel, van die straatcultuur.
Ja, zeker. Ja, dat is iets wat veel terugkomt, weet je wel. Of natuurlijk ook gewoon voetbal, sport, andere activiteiten. Maar zeker, ja, scooters en motors is inderdaad ook wel iets wat daar veel in terugkomt. En waar dat precies aan ligt, dat durf ik niet 100% te zeggen. Maar je zou wel kunnen zeggen dat is natuurlijk ook een soort manier van nog meer ruimte opclaimen. Ook omdat natuurlijk zo'n scooter en zo'n motor, die maakt geluid. En dus er zitten ook andere componenten aan waarin je zou kunnen zeggen van dat het een soort daad is van de zelfterugwinning of zo. Hmm. Of bijna een soort stalen paard of zo in de moderne tijd of zo.
Ja.
Wat ik interessant vind. Plus het ziet er visueel natuurlijk ook aantrekkelijk uit. Dat helpt ook wel.
Het is goed voor een foto, ja. De merkkleding die we zien, sportkleding, merkkleding, is een van die lagen van die visuele identiteit.
Ja, klopt. Komt ook vaak terug. Ja, en dan inderdaad ook gewoon juist ook interessante combinaties. Dus bijvoorbeeld hele bekende designerhuizen die al tientallen jaren bestaan, gecombineerd ook met streetwear brands die misschien maar een paar jaar pas bestaan. Dus ook daarin zie je een soort van die hybride identiteit terugkomen. En veel kleding is dan ook vaak weer nep. Dus er zit een soort van heel veel lagen ook daar weer aan. Dus er wordt een soort harnas geconstrueerd. Waar sommige mensen op aangaan en andere mensen niet. Maar wat ik er interessant aan vind is dat het ook bijna een soort niet bewust, maar een soort onbewuste middelvinger ook naar kapitalisme of zo bijna zou kunnen zijn. Van oké. Heel veel van die grote brands hebben nooit kleding geproduceerd voor bepaalde lagen van maatschappijen. Dus je zou dan bijna kunnen zeggen dat als bepaalde mensen uit die lagen van die maatschappijen die kleding dan wel gaan dragen en dan extra overdrijven, waardoor je X-naam heel groot ziet of de andere naam heel groot op een ding, dat je bijna ook dat is weer een soort manier van soort toe-eigenen.
Zo van, het is niet bedoeld voor ons, maar we doen het wel. En ja, we zijn er.
Ja, van, oh ja, je maakt het niet van mij, oké, maar dan ga ik het soort extra veel dragen.
Is dat, weet jij dat dit gebeurt? Is dit een bewuste strategie? Of zou kunnen?
Nee, ik denk niet dat zodanig bewust gebeurt. Ik denk dat dat ook een aanname zou zijn als ik dat van mensen zou zeggen. Dus ik zou dat nooit over mensen zeggen dat ze dat doen. Maar dat is wel wat ik er zelf in kan herkennen soms.
Ja, want je schrijft op je website, ik herken me eigenlijk in de mannen die ik portretteer. Ik herken hun woede, hun onzekerheid, hun harnas, hun vreugde. Het is een spiegel voor mij, deze mannen.
Ja, klopt. Ik denk dat ik uiteindelijk met mijn werk gewoon indirect wel zelfportretten maak. En niet in de letterlijke zin van dat ik mezelf compleet terugzie in de jongens en mannen die ik fotografeer. Omdat natuurlijk iedereen heeft zijn eigen identiteit. Daar zijn zeker niet allerlei raakvlakken in. Maar wel dat ik word altijd wel visueel geleid op het moment dat ik een bepaald soort herkenningspunt zie in jongens en mannen die ik op straat tref. En dat is inderdaad een bepaald harnas wat zij dan wel of niet op hebben. Ook een bepaald soort manier van bewegen. Een bepaalde mate van verdriet en woede die daar misschien ook wel mee verweven zit.
Hoe zie je dat dan? Want het harnas en de bewegingen kan ik me iets bij voorstellen. Maar hoe lees je die woede of dat verdriet?
Ik denk door middel van zelfbescherming ook. Dat is ook waar de titel van You Huddle to Keep Warm vandaan komt. Het is een titel die ik heb geleend uit een van mijn favoriete films. De film La Haine. Een Franse klassieker. En het komt uit een filmscène in die film. En huddelen, dat wordt gebruikt ook voor pinkwins. Dus de manier hoe pinkwins eigenlijk bewegen in kolonnes. En dat vond ik een soort heel mooie metafoor van ook hoe de diaspora op metaniveau, maar dus ook hoe veel van de jongens en mannen die ik fotografeer eigenlijk ook bewegen binnen de publieke ruimte. Die kruipen ook samen of die bewegen in groepen. Of het nou is door middel van motors, door middel van dat zelfde tracksuits worden gedragen. Letterlijk dicht bij elkaar staan op hoeken van straten. Dus ik vond dat een heel mooie titel voor mijn werk. En ik denk dat dat inderdaad ook een manier is van die soort zelfbescherming. Dat je gewoon fysiek soort van ook jezelf groepeert. Of geluid maakt gegroepeerd. Of gegroepeerd beweegt naar bepaalde plekken. Dat.
Want als collectief sta je sterker, ben je sterker.
Ja, zeker. Ja, 100%. Ja. Helemaal natuurlijk ook als je in het verleden natuurlijk al bent benadeeld. En ook om plat te zeggen eigenlijk bent genaaid. Dan is het natuurlijk des te logischer dat je als collectief nog meer naar de collectiviteit grijpt. Omdat je het nog meer nodig hebt ook.
Ja. En daar zit ook die woede in. De herkenning van de woede. Het idee dat je niet blijkbaar niet mee mag draaien of dat je er überhaupt...
Nou, ik denk dat die soort intergenerationele trauma's en dat woede en verdriet wat daaruit voortkomt, ik denk dat leidt tot heel veel veerkracht uiteindelijk. Dus wat ik wel heel interessant vind is dat het op het moment dat het wordt gebruikt om dingen te bouwen. Of om aan zelfbeschikking te doen op meerdere niveaus, weet je wel. Dus of het nou is dat mensen een modemerk beginnen, of dat inderdaad mensen een soort van sportactiviteit samen doen, of dat ze een soort van samen met motors de deur uitgaan. Ik vind dat heel interessant aan. Dus dat het een soort van niet bij een soort woede of verdriet of alleen daarin blijft hangen, maar dat het eigenlijk een soort vertaalslag maakt naar dan de publieke ruimte en eigenlijk daar een soort van zijn weerklank dan gaat vinden.
En in die zin, hoe zou je eigenlijk je eigen positie omschrijven? Want aan de ene kant is het een spiegel. Aan de andere kant kom jij bijvoorbeeld als je in Marseille bent, als buitenstaander daar naar die gasten toe lopen met de camera. Zo van, oké, mag ik je portret schieten of mag ik je fotograferen?
Ja, zeker. Het is zeker ook een afstand in die zin. Maar wat ik wel altijd heel erg probeer, en dat is hoe ik ook ooit in Marseille terecht ben gekomen. Ik ben ooit in Marseille terecht gekomen via een jongen die ik in Londen had gefotografeerd. En die was toen de tijd in contact met een jongen genaamd Fresh, die onderdeel was van de bike life cultuur, wat toen de tijd heel groot was in het noorden van Marseille. En dat waren eigenlijk allemaal jongens die in de cités, dus in de buitenwijken van Marseille, eigenlijk op crossmotoren de straat op gingen. En dan wheelies gingen trekken. En dan eigenlijk in enorme groepen gingen ze dan met crossmotoren gingen ze door die cités, door die buitenwijken van Marseille gingen ze rijden. En ik vond het gewoon visueel heel interessant. Dus ik ben toen ooit in contact gekomen met Fresh. En eigenlijk via Fresh ben ik toen in het noorden, Cartier Noord van Marseille, beland. En hij heeft mij toen eigenlijk op sleeptouw genomen. En via hem heb ik toen ook andere mensen uiteindelijk in Marseille leren kennen. Dus ik probeer altijd wel, als ik naar een plek ga, dat ik ook wel connectie leg. Ja. En dat ook via mensen doe die daar ook wel degelijk geworteld zijn. Omdat anders zou ik inderdaad alleen een soort toerist zijn die daar even snel een foto komt halen en dan weer weg is. Dus ik vind dat wel belangrijk. Dat ik wel... dat met toestemming doe van mensen die in gemeenschappen of subculturen daar staan.
En wat vraag je ze? Wat leg je ze uit van hoe je te werk gaat of wat je ideale foto is?
Ja, dat het eigenlijk. Er zitten vaak niet heel veel woorden aan verbonden. Het is eigenlijk meer gewoon van hey, ik vind het gewoon super tof wat jullie doen. Zou ik een keertje mee kunnen gaan? Dus het lijkt me hard om gewoon wat pika's te maken. Eigenlijk dat. En dan, specifiek met dan die motoren, die jongens willen dan specifiek foto's, dat ze echt dan wheelies aan het trekken zijn. En dat dus vind ik dan zelf weer net iets minder interessant, omdat ik dan vaak net een wat verstilder portret weer wil. Dus daar zitten wel nuanceverschillen in, maar...
En hoe doorbreek je dat? Of hoe ga je daarmee om, inderdaad?
Nou, ik doe het vaak gewoon beide. Oh, ja. Dus ik shoot dan ook gewoon beeld voor hun, wat hun dan weer voor hun socials kunnen gebruiken. Dus in die zin is het gewoon een wisselwerking. En ik geef ook prints altijd als een bedankje. Dus eigenlijk veel van de mensen die ik altijd fotografeer, die geef ik ook weer een print. Ook als bedankje. Dus ik vind het ook belangrijk om terug te geven met mijn culturele kapitaal. Omdat fotografie is toch wel van oudsher, is het best wel een... het is best wel een gewelddadig medium. De camera is gewoon een wapen. En het is in het verleden is natuurlijk gebruikt om propaganda en machtsdynamieken. Of ongelijkheid te stimuleren door middel van beeld. Dus ik vind het wel belangrijk dat op het moment dat ik met mijn camera iets kan krijgen uit een gemeenschap of uit een persoon wat ik fotografeer, dat ik op zijn minst op die manier wel teruggeef. Dat probeer ik waar mogelijk. Ja.
En snappen zij jouw blik? Want je maakt hele mooie verstilde foto's, een hele warme blik eigenlijk. Je ziet de open uitstraling, je ziet dat het jou lukt om een soort houding te krijgen die, ja, die bijna die natuurlijk is of die in ieder geval kalm is en trots heeft. Mm-hmm. Wat misschien helemaal niet per se de pose is die ze elke dag aannemen om, als ze daar staan op straat bijvoorbeeld.
Nee, klopt. Nou, over het algemeen zijn ze vaak heel trots op het moment dat ik een foto heb gemaakt. Omdat ik probeer de mensen en ook objecten die ik fotografeer altijd met gewoon wel een soort van op een soort troon te plaatsen. Dat heeft deels te maken met de camera waarmee ik fotografeer, omdat ik altijd lager zit met mijn camera. Maar ik probeer dat wel in mijn werk te doen. Ja. Doordat ik mijn onderwerpen altijd centreer in mijn frames. En ook van lager fotografeer probeer ik gewoon wel daar echt een soort van trotsheid daarin aan te brengen. Dat vind ik belangrijk, ja.
Er is een schitterende foto, die zag ik op Unfair, de kunstbeurs onlangs in Amsterdam. Waarin één man een andere mans hand vasthoudt en die zit op een motor, rijdt die rondjes om de man heen. Ja. Bijna alsof ze aan het dansen zijn. Een soort sierlijke dans eigenlijk.
Ja.
Hoe kom je op zo'n moment en wanneer denk je, ja, dit is hem, dit moet ik hebben?
Ja, dat moment gebeurde ook heel organisch. Dus ik was toen met mijn ex. Was ik op reis. En het was naast het huis van haar tante, was dat. En toen kwam die jongen, die kwam op die grote Hayabusa-motor. Kwam die eigenlijk voor het huis gereden. En toen vroeg van, hey, zou hij een foto van je kunnen maken? En toen riep hij zijn broer. Hij uit huis. En toen de zon was onder aan het gaan. En toen begonnen ze gewoon dat te doen. En toen had ik het laatste rolletje van de trip, had ik gewoon dat beeld gemaakt. En uiteindelijk is dat inderdaad gewoon een van mijn allerbeste foto's geworden. Ja. Ben ik echt super dankbaar voor dit moment. Echt een magisch moment. En het was het laatste rolletje wat ik nog had. Ik had het rolletje van Dana gekregen. Die had nog wat rolletjes, maar dat rolletje was echt super expired.
Ja.
Dus de vraag was überhaupt of dat het er nog wel goed uit zou kunnen komen. Ja. Maar uiteindelijk is het een soort heel beetje faal beeld geworden. Dus omdat het contrast is er uiteindelijk helemaal uitgetrokken, omdat die film dus helemaal expired was. Maar uiteindelijk werkte dat dus heel goed met dit beeld. Omdat er zat dus een bepaald soort beweging in dat beeld. En daardoor is dat beeld dus eigenlijk nog filmischer geworden. Want ik denk als die film niet expired was geweest, dan was het... Dan had het zeg maar het normale contrast gehad. Maar dan was het denk ik ook een statischer beeld geworden. Dan was het minder, er was een minder soort van beweging in dat beeld geweest.
Ja, het is heel dromerig eigenlijk geworden.
Precies, ja. En dat past heel goed. Past heel goed bij het beeld. Dus bijvoorbeeld zo'n moment. Dat gebeurt gewoon. Of dat moment ook van die jongens die in Marseille een rondo aan het doen zijn. Die met een groepje aan het voetballen zijn, die rondo. Dat gebeurde ook gewoon. Dit is volgens mij één of twee foto's maar van gemaakt. En dat uiteindelijk is het ook gewoon een super mooi beeld geworden.
Ja.
Er zit bijna een soort. Het voelt heel filmisch of zo.
Is dat dan ook een voorbeeld van die andere blik die je hoopt toe te voegen door je fotografie? Dat je zegt, kijk eens met een tedere blik naar hoe iemand met zo'n motor op straat tekeer gaat, zeg maar. Je kunt dat misschien qua geluid of zo niet interessant vinden, maar kijk eens wat er gebeurt.
Ja,
dit is ook een aspect daarvan.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat of ik nou een motor fotografeer of een voetbal of gewoon iemand die met een tracksuit ergens staat of desnoods een hoek alleen. Ik denk dat het belangrijkste wat ik altijd probeer in mijn werk is dat ik probeer gewoon menselijkheid in mijn werk aan te brengen. Ik vind dat heel heel belangrijk, juist omdat er over groepen en over mensen vaak wordt gesproken. En ook bepaalde lagen van de samenleving heel erg worden gestigmatiseerd. Vind ik het des te belangrijk om gewoon menselijkheid in terug te brengen. Weet je? We hebben het uiteindelijk gewoon over mensen. En die dingen zijn gewoon tastbaar, weet je wel. En ik probeer met mijn werk wel altijd soort van te sturen op van, hey, kijk er gewoon naar. Dus niet, kijk er niet vanaf of zo. Of plak niet gelijk je projecties op iets. Maar ja, omarm het.
Kijk naar wat er is.
Ja.
In plaats van wat je denkt dat er is.
Ja, dat. Ja. En dat is natuurlijk. Ja, ik probeer dat in ieder geval tegen te gaan.
Ja. Ja. Je noemde net al Dana Lixenberg, de fotograaf die iconische portretten maakt, bijvoorbeeld van Tupac, van Biggie, Maar ook van allerlei onderbelichte gemeenschappen hele mooie fotoreeksen maakte. Daar liep je stage, dat was hier in Amsterdam.
Ja.
Heb je nog iets geleerd van haar aanpak, van haar methodes, van haar stijl?
Ja, ik heb van haar heb ik wel heel erg geleerd hoe je snel, maar ook gewoon hoe je echt snel en constructief naar een portret toe kan werken. Dus bijvoorbeeld in de tijd dat ik bij haar stage liep, toen was ik bezig met de Malacca Legacies serie en de licht setup die ik heb gebruikt. Dus het gebruik van licht in de Malacca Legacies serie, die heb ik van haar geleerd. Dus eigenlijk hoe je eigenlijk in een kleine binnenruimte, hoe je aan de hand van licht eigenlijk mensen naar de voorgrond kan trekken op een manier dat je ook nog wel gewoon genoeg informatie in de omgeving houdt en het ook niet te erg ingeflitst voelt. Dus bijvoorbeeld, dat is bijvoorbeeld een heel technisch aspect wat ik van haar heb geleerd. En ook wel gewoon hoe zij mensen positioneert binnen composities. Gewoon, dus echt wel gewoon echt de fotograaf technische kant heb ik heel erg van haar geleerd. En dat je ook nog veel kritischer naar je beeld moet kijken. Dus dat je ook niet genoegen moet nemen gelijk met allereerste beeld. Dus echt gewoon het maximale uit het moment trekken. En dus, zij fotografeert natuurlijk veel bekende mensen. Veel van mensen hebben natuurlijk vaak ook gewoon een ego. Of die hebben een heel tight schedule. Die moeten natuurlijk gewoon weer, dus het is gewoon weinig tijd hebben die mensen. Maar dan toch gewoon echt op de grens gaan zitten van het maximale wat je eruit kan trekken. Ook al is het zeg maar the biggest music star of whatever.
Ja.
Gewoon echt een beetje tot bloed onder de nagels vandaan halen. Gewoon het maximale fotografisch uit zijn moment halen. Weet je? Dat heb ik wel echt meer geleerd. Van echt soort van nog meer de ruimte soort van opeisen. En echt het beeld centraal zetten bijna.
Maar je wil, neem ik aan als fotograaf, ook niet dat iemand chagrijnig wegloopt, toch? Dat hij denkt van, wat is dit voor eikel?
Nee, zeker. Maar dat is dan de kunst. Van de kunst is eigenlijk om dat niet voor elkaar te krijgen. Maar tegelijkertijd wel het, dat is een soort heel dunne lijn.
En hoe doe je dat dan? Wat zijn daar...
Goede vraag. Ik denk gewoon, dat moet je gewoon aanvoelen, denk ik. En dat verschilt natuurlijk ook heel erg per situatie. Dat, ik denk als je buiten fotografeert naast een trambaan of zo, dat is natuurlijk weer heel anders dan dat je natuurlijk binnen in een rustige omgeving staat of zo. Dus het is heel erg afhankelijk ook van de situatie, denk ik.
Heb jij wel eens een situatie gehad dat je ergens was waar mensen eigenlijk niet helemaal blij waren dat je er was, maar dat je toch mocht fotograferen, dat het echt spannend was als het ware?
Meermaals. Ja, dus gewoon vooral voor het werk met You Had It To Keep Warm. Maar ook gewoon het werk wat ik de laatste paar maanden aan het maken ben geweest. Dat merk je wel gewoon dat je moet wel gewoon secuur omgaan. Met waar je met je camera komt. Met wat voor reden. Met wat voor intenties ook vooral. Dat voel je. Je voelt heel snel als fotograaf en als maker qua energie of iets wel of niet kan.
Ja, gewaardeerd wordt.
Ja, en dat hoeft zeker niet gelijk te betekenen dat je dan in elkaar gerost wordt of zo, hoor. Dat is natuurlijk weer de hele andere kant ervan. Maar je merkt gewoon, althans, ik voel altijd best wel snel van, hey, ben ik hier op mijn plek of niet? En als ik het gevoel heb dat ik hier niet op mijn plek ben, dan probeer ik ook altijd voor mezelf soort van dan ter plekke te beantwoorden van, hey, maar waarom ben ik hier nu niet op mijn plek? En wat zou ik daar mogelijk aan kunnen doen? Of moet ik gewoon weg?
Ja.
Dat. Maar ik heb me zeker ook wel eens onveilig gevoeld met een camera, ja.
In wat voor situatie heb je daar een voorbeeld van?
Dat er ook gewoon gasten gewoon om je heen aan het cirkelen zijn van, hey, hoe krijgen we deze camera nu van deze guy af?
Nou ja.
Dat. En ja, dan moet je wel gewoon scherp blijven.
En hoe ga je daar dan mee om?
Ik probeer daar altijd gewoon een beetje scheid aan te hebben. Dus ik weet heel goed waarom ik op zo'n moment ben. En ik doe gewoon mijn ding. En uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed.
Ja. Dan helpt het natuurlijk om een ingang te hebben als je ergens staat waar je weinig mensen kent en mensen denken, hey, dat is best een dure camera.
Ja, zeker. En wat ik in Marseille heel erg merk is dat wat ik net ook vertelde, van ik ben daar toen uitgekomen via Fresh, die jongen. En die jongen die is helaas overleden. toen ik bezig was met afstuderen. En hij was echt een grote legend in Marseille, in die scene daar in Marseille. Dus ik merk ook als ik in Marseille ben en er komen bijvoorbeeld mensen op me af met die vraag van hey, wat doe je hier? Dan vaak als ik gewoon mijn werk laat zien of als ik de context uitleg, dan vinden ze dat gelijk heel cool. En dan willen ze vaak eigenlijk gelijk zelf ook een foto. Omdat ik heb daarmee ook wel een soort leverage opgebouwd, merk ik. Dat merkte ik laatste keer toen ik in Marseille was ook nog. Dus in die zin waarderen mensen ook die oprechtheid. En ik geloof er ook gewoon heilig in dat mensen voelen ook als je de juiste intenties hebt op een plek. Dus dat het is heel anders dat als een journalist of zo gewoon met een digitale camera als een soort mitrailleur gewoon door een plek beweegt, klik, 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 verhaal halen en weer keihard wegrijden. Dat is heel anders dan iemand die met een analoge camera, die rustig te werk gaat, ook meermaals daar al is geweest, meermaals weer terugkomt, eerst ook in gesprek gaat met mensen voordat hij tot een beeld toe werkt. Dat is een heel andere manier van werken, weet je. Dus ik probeer mijn methodologie en mijn manier van werken probeer ik altijd wel bij te schaven op wat het meest humble en wat het meest menselijk is of zo. En daar ben ik natuurlijk nog steeds lerende in. Het kan altijd beter. Maar ik probeer daar wel bewust, zo bewust mogelijk van te zijn altijd.
In deze reeks zitten veel portretten, maar er zitten ook soms stillevens in van objecten.
Ja, klopt.
Ook op Unver was een autostoel te zien die op een band stond. Aan een autoband.
Ja, klopt.
Alleen dat. Wat was dat voor beeld? Hoe komt het dat stond?
Ja, nou, ik dacht van, ik was inderdaad uitgenodigd om werk te laten zien bij Unver. En ik dacht op een gegeven moment van, het leek me interessant om een keer mijn werk wat meer over context te doen. Dus gewoon, ik fotografeer veel op plekken die raakvlakken met elkaar hebben. En het is eigenlijk veelal altijd portret. Maar ik dacht op een gegeven moment van, hey, laat me eens een keer proberen om werk te maken wat meer gaat over die universele esthetiek. Die geldt op die plekken en eigenlijk over de context waarin ik dan altijd met een camera beweeg in plaats van de mensen zelf. En zodoende kwam ik eigenlijk op het idee om eigenlijk een beetje te gaan experimenteren met stillevens die ik aantref op straat. Maar dan vervolgens nog wel die objecten ook te fotograferen alsof ik een mens zou fotograferen. Dus eigenlijk, ik zou eigenlijk plat kunnen zeggen dat ik eigenlijk objecten heb geportretteerd.
Ja.
En daar was inderdaad die autostoel, was daar onderdeel van. En die autostoel specifiek, die fungeert eigenlijk als een spotterstoel. Dus dat wat je veel in Marseille hebt, in de cités. Er zitten aan de buitenranden staan daar altijd stoelen. En daar zitten eigenlijk gedurende de hele dag zitten daar jongens op. Over het algemeen jonge jongens. En die zitten gewoon in die stoelen eigenlijk om gewoon de buurt in de gaten te houden. En ook gewoon te alarmeren waar mogelijk.
Maar voor wat?
Nou, voordat er als er een politieinval zou plaatsvinden of dat vooral.
Hmm.
En ik vind dat een heel interessant gegeven dat er een stoel, en in dit geval een autostoel, een best wel comfortabele autostoel ook gewoon in de publieke ruimte wordt geplaatst en zo comfortabel mogelijk wordt gemaakt en dan vervolgens met dat doel. Ik vind dat een interessant gegeven.
Wat zegt dat jou dan? Want ik vind het ook interessant, maar bijna ook omdat ik denk, oké, dus daar is een hele harde clash tussen blijkbaar politie en bewoners.
Mm-hmm.
Hè, die werelden die matchen blijkbaar niet. Die mogen elkaar niet raken. En daar wordt iets voor opgetuigd om dat mogelijk te maken.
Mm-hmm.
Waarom interesseert het jou?
Nou, wat ik er interessant aan vind, is dat het de publieke ruimte wordt daarmee getransformeerd op een manier waardoor de status quo dus minder zeggenschap krijgt. En ik vind dat een interessant gegeven. Net als dat ik het ook interessant vind dat bijvoorbeeld in Molukse wijken in Nederland dat je altijd RMS-tags terugziet op muren of bijvoorbeeld RMS-vlaggen. Ziet geverfd op muren. Dat zijn ook manieren van de publieke ruimte transformeren.
Politieke boodschap?
Ja, nou, soms wel, soms niet. Maar ik denk dat het, wat ik er interessant vind, is dat niet eens zozeer dat het een politieke boodschap is, maar meer dat het plekken laat zien waar die plekken vaak in gegrond zitten. Of wat die plekken soort van willen ook. En dat vind ik een heel interessant iets. Er worden dingen weggestopt, Maar die dingen die komen vervolgens ook weer onder het tapijt vandaan, weet je. En dan vaak ook niet in de meest constructieve manieren. Maar ik vind dat gegeven van hybrideheid vind ik heel interessant.
Als je zegt, er worden dingen weggestopt, kun je dat concreter maken? Wat bedoel je dan?
Nou, er worden geschiedenissen verzwegen. Er worden gemeenschappen gemarginaliseerd. Er worden complete onderdelen van culturen of narratieven worden er verdraaid.
Dat is eigenlijk waarmee je begon, dus überhaupt de zichtbaarheid van bijvoorbeeld de moeilijkste gemeenschap in Nederland is te laag.
Ja, nou, ik bedoel, kijk, het wordt steeds beter. Dat is heel fijn. Maar wel heel erg mosterd na de maaltijd. Ja. En wel veel te laat natuurlijk. Want dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren.
En dat komt op een organische manier door de mensen zelf weer naar boven. Dat is wat je bedoelde met de vlaggen, de tags die je op straat ziet.
Ja, zeker. En natuurlijk op heel veel manieren. Dus er zijn natuurlijk heel veel manieren waar dat gebeurt. Maar wat ik dan persoonlijk als maker heel interessant vind, dat zijn dan vooral de manifestaties daarvan die zich in de publieke ruimte afspelen. Ja. Dat vind ik heel interessant. Omdat het heel erg iets zegt over een soort straatcultuur. En ook heel erg ook soort van de textuur en de esthetiek van de straat soort van transformeert. En dat vind ik heel interessant. En dan specifiek bij zo'n beeld als zo'n stoel vind ik het dan interessanter om dan alleen die stoel te fotograferen. Dan dat ik bijvoorbeeld ook zo'n jongen in zo'n stoel zou fotograferen. Alhoewel ik daar ook wel beeld van heb. Maar dat vind ik dan specifiek voor de kunstkant van mijn werk vind ik dat dan minder interessant. Voor de documentaire kant van mijn werk zou dat wel goed werken. Ja. Maar binnen een kunstcontext vind ik dat dan weer te erg 1+1=2. In plaats van 1+1=3. Want dan vul je te veel in, wat mij betreft.
Is het inderdaad interessant dat je dat onderscheid maakt tussen die kunst- en documentaire visie. Welke kant wil je meer opbewegen? Want het voelt als een in beginsel documentair project. Maar inderdaad, er zitten foto's bij die je toch meer als kunstfotografie kunt zien.
Ja, ik denk dat ik heel erg in dat grijze gebied daartussen zit. Dus mijn achtergrond is zeker documentaire fotografie. En ook de makers die ik net in het begin noemde, die me altijd hebben geïnspireerd, dat zijn ook echt wel fotojournalisten of echt documentaire fotografen. Dus daar zit zeker mijn liefde voor fotografie. En ook, daar liggen ook mijn roots van fotografie. Maar ik merk wel dat ik nu ook een tijdje ben afgestudeerd, dat ik vind het wel interessanter om ook de kunstkant meer op te gaan bewegen met fotografie. En dat is nog steeds een heel grijs gebied, dus van wanneer is dan iets documentair en wanneer is dan iets kunst. Maar dat het inderdaad wel beelden op zichzelf staand ook meer kunnen gaan fungeren. En dat het ook meer soort van over die textuur en die universele esthetiek en die soort van hybride manifestaties op straat gaat. In plaats van echt nog dat het een soort ook een hele journalistische context dan vervolgens nodig heeft. Dus in die zin wil ik wel meer de abstractie gaan opzoeken. Waardoor ik automatisch ook denk dat het meer de kunstkant op zal bewegen. Mm-hmm. Maar daarnaast vind ik het ook heel interessant om wel ook in documentaire fotografie actief te blijven. Dus ik vind het ook gewoon heel nice om nog steeds voor een magazine of ja, voor een blad of voor een ander platform ook gewoon een toffe portretserie bijvoorbeeld neer te zetten of een sporter te documenteren of zo. Dat vind ik ook interessant, zolang ik dat in de esthetiek kan doen en in de stijl waar ik me comfortabel in voel. Maar het is inderdaad een grijs gebied en we shall see waar dat heen gaat.
Ja. Is het voor jou belangrijk dat mensen, bijvoorbeeld in dit geval van de stoel op de autobahn, mensen weten wat het verhaal daarvan is? Of hoeft dat niet?
Nee, dat hoeft dus niet per se, wat mij betreft. Als in, ik had bijvoorbeeld bij Unfair merkte ik dat bijvoorbeeld sommige mensen die wisten het. En die vonden, ik merkte wel dat daardoor sprak het beeld voor hun ook nog veel sterker. Ja. Dus dat vond ik wel interessant. Maar het hoeft niet wat mij betreft direct traceerbaar te zijn of zo. Ik vind het juist interessant omdat een beetje open te houden. Dat mensen hun eigen invulling daar ook wel aan kunnen geven. Ook omdat me dat ook een soort van speelruimte geeft om weer dat soort metaniveau op te zoeken. Dus dat je het soort van ook groter houdt. Want anders zou het weer heel snel ook weer alleen over Marseille gaan, bijvoorbeeld zo'n beeld. Want dan gaat het heel erg specifiek over die Cité in Cartier-Noord in Marseille. En dan. Dus ik vind het interessant om het wel een soort van open ook te houden. In die zin. Dat ik ook bijvoorbeeld beeld uit de Molukse wijk daarmee zou kunnen vermengen. Of bijvoorbeeld beeld in periferieën van Parijs. Dus dat het echt meer gaat over soort van die soort universele hybriditeit die plaatsvindt op straat.
Dankjewel, we gaan het volgen.
Ja, thanks.
De ontwikkeling naar abstractie.
Ja, het is spannend, maar ik ga mijn best doen.
Het is een mooie trend en je bent nog maar pas bezig. Dus volgens mij kunnen we nog heel veel van je verwachten. Dankjewel, leuk dat je er was.
Yes, thanks for having me. Thanks.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.